ontdek de bijzondere verhalen binnen de muren van de gevangenis met niemand minder dan gevangenisdirecteur Theo van Rooij.
Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En deze week met een hele bijzondere aflevering, want zoals aangekondigd in de teaser van deze podcast, gaan we het hebben over het gevangeniswezen.
Ja, wat een bijzonder onderwerp, Daan.
Daar ben je... Super interessant.
Ik ben daar dus nooit mee bezig.
Via ons netwerk is Theo van Rooij, directeur van de gevangenis in Nieuwegein, op ons pad gekomen. We hebben hem uitgenodigd en hij heeft ja gezegd. En we gaan hem natuurlijk het hemd van het lijf vragen, want we willen alles weten over een wereld waar de meeste van ons en de luisteraar nooit bij stilstaan.
Nee.
Heb je ooit te maken gehad in je leven met een gevangenis?
Nee. Het dichtstbij ben ik gekomen is de metro die voorbij de Bijlmerbuis reed.
Ja, maar je mocht niet naar binnen.
Nee. Nou, ik ben wel eens... Mijn vader werkte voor Arkin en die hadden dus ook een gevangenis... Hoe heet dat nou? Een TBS-kliniek. Daar ben ik wel een keer binnen geweest.
Ja.
En dat hadden ze van tevoren niet verteld. Achteraf wel. Er werden ook heel veel dingen duidelijk met dubbele deuren en registratie vooraf. Van dat je een alarm mee kreeg waar je op kon drukken als iemand je ging aanvallen. En nou, het type mens wat je daar tegenkwam, de gesprekken die je daar voerde, die waren heel bijzonder.
Ja. Nou, wat mij ook wel fascineert is dat er dus duizenden professionals in Nederland werkzaam zijn in het gevangeniswezen, noem ik het maar eventjes. En voor hun is het dus dagelijkse praktijk. Die zijn heel serieus met hun vak bezig. Het is ook een vak. Hè? Het is ook een taak. Een, ik zou bijna zeggen een nobele taak. Hè? Want de overheid, of in ieder geval het Openbaar Ministerie, spreekt een straf uit. En het gevangeniswezen moet dan eigenlijk uitvoering geven aan die straf. Zij zijn niet degene die de straf geven. Ze zijn degene die zorgen dat er daadwerkelijk ook gebeurt wat er is opgelegd door de overheid.
Ja, dat lijkt me, zeg maar, als je daar dagelijks mee bezig bent, lijkt me dat best lastig. Als je weet dat iemand veroordeeld is voor iets, want dat jij die persoon dus moet begeleiden of bewaken. Ik weet niet precies welke woordkeuzes er hier gebruikelijk zijn, maar dat... Ja, als je daarover nadenkt, lijkt me echt wel heel bijzonder. Heel gek.
Ja. Ja, wat voor cultuur is daar? Hoe geef je leiding aan een team? Hoe groot is zo'n team? Wat komt er allemaal bij kijken?
Ja.
Wat maak je mee in 30 jaar tijd als directeur van gevangenissen? Want het is nu dan Nieuwegein, maar daarvoor ook Vught en andere plekken. Een wereld die ons gewoon onbekend is. En wel een heel belangrijk onderdeel vormen in de samenleving. Want als we ze niet hadden, hadden we ook een probleem. Dus het is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Ja, ik vind dat waanzinnig interessant.
Ja, je staat er eigenlijk niet bij stil zelf.
Nee. Dus dit is er eentje voor alle professionals in Nederland die werken in het gevangeniswezen. Zoals wij dat dan maar even in Jip en Janneke taal noemen. Het zal ongetwijfeld anders heten in de werkelijkheid.
Precies.
Maar ben jij professional en ben je werkzaam in deze wereld, dan namens Roeland, namens mijzelf, namens het hele team van Storybrand, ontzettend bedankt voor het werk wat jullie doen. Diep respect. We hebben Theo geïnterviewd en we gaan het interview nu met je delen. Theo van Rooij heeft al bijna 30 jaar ervaring als directeur van gevangenissen in Nederland. Na zijn carrière bij het Korps Mariniers maakte hij de overstap en werd uiteindelijk directeur van de gevangenis. Hij heeft er inmiddels meerdere waar hij leiding aan heeft gegeven. En op dit moment is hij de directeur van de gevangenis in Nieuwegein. Wij noemen, en daar geef ik meteen mijn excuus voor, heel veel termen in deze podcast, zoals wij dat in de volksmond noemen. Want de gevangenis is natuurlijk een penitentiaire inrichting, et cetera. Dus ik wil bij deze bij voorbaat al mijn excuses aanbieden voor als ik dingen misschien op een manier zeg die de professional die naar deze podcast luistert echt anders zou verwoorden. Maar het is met het diepste respect en met het grootste enthousiasme dat wij Theo mogen interviewen in de Storybrand podcast. Hier is niemand minder dan Theo van Rooy. Theo, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ik heb bijzonder uitgekeken naar deze ontmoeting, omdat het niet elke dag gebeurt dat wij met iemand spreken die directeur is van een, wat wij dan in de volksmond een gevangenis noemen. Het heet officieel volgens mij een penitentiaire inrichting. En het is onderdeel van DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. En je noemde net in ons voorgesprek dat jij behoort tot de, misschien wel de kleinste beroepsgroep van Nederland.
Ja, dat denk ik ook. Hè? Want we hebben 29 vestigingsdirecteuren. Dus dat is volgens mij de kleinste beroepsgroep van Nederland.
Ja.
Dus dat maakt het nog eens extra bijzonder dat je dat dan ook bent.
Ja.
Ja, wie wordt er nou gevangenisdirecteur?
Ja.
Dat is toch iets wat je aan de voorkant van je carrière niet bedenkt.
Nee.
Het is ook wat mij betreft ook iets wat je overkomt.
Ja. Voordat we daar het over gaan hebben, want je bent nu directeur van PI Nieuwegein.
Klopt.
Neem ons even mee als luisteraar naar een stukje achtergrond. Wie is Theo?
Ja, wie is Theo? Ik ben 63 jaar. Ooit begonnen bij het Korps Mariniers op 17-jarige leeftijd. Dus dat is een hele vroege leeftijd. Nou, hele mooie dingen gedaan. Parachute gesprongen, koud weertrainingen, bergtrainingen. En een jaar op Aruba mogen wonen. Hè? Dus dat is ontzettend leuk. Maar goed, na een jaar of 6 en bijna 7 jaar had ik zoiets van, nou, ja, wil je nog iets anders gaan doen, dan moet je ook verder.
Ja.
En toen ben ik wel eens gaan nadenken, ja, wat wil ik dan? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus ik solliciteerde naar de politie of de douane, het gevangeniswezen. Ik denk, nou, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zo is het echt gegaan. En 1 januari 1985 begon ik op het Huis van Bewaring, het Wolvenplein in Utrecht.
Wauw. Hoe heeft dat Korps Mariniers, is natuurlijk wel een hele bijzondere eenheid binnen Defensie. Hoe heeft je dat gevormd in de rest van je leven? Want op de Van Gent kazerne ben je dan, heb je de beret in ontvangst genomen?
Nee, dat,
of hoe gaat dat?
Voor mij was dat op de Van Braamhuyck geestkazerne in Doorn. Want ik begon als vervroegd dienstplichtige en tekende later dus bij.
Ja.
En sorry, wat was je vraag weer?
Ja, hoe heeft het je gevormd?
Oh ja, hoe het me gevormd heeft. Ja, dat is toch dat mariniers werken ook in buddy systems.
Ja.
Dus je bent eigenlijk, je zit in een peloton, hè, met een groep collega's, zal ik maar zeggen. Maar je bent ook verantwoordelijk voor één andere van de peloton. Dus je trekt heel erg samen op. Zeker als je in de Arctic zit in Noorwegen of in de bergen in Schotland. Dus je bent ook heel erg bezig met een ander.
Ja.
Dus niet alleen met jezelf. En dat vond ik altijd wel heel mooi. Dat buddy system heette dat. En ja, dat vond ik mooi. En
ja.
Ook natuurlijk op jonge leeftijd zelfstandig worden en ook geconfronteerd worden met moeilijke situaties.
Ja.
Dus daar word je wel iemand van die het leven leert kennen.
Ja.
En ik denk dat je dat voor je rest van je leven ook mee kunt nemen in de rest van je carrière.
Dat zijn eigenlijk al de basis leiderschapslessen die je dan meeneemt.
Ja.
Die je hele carrière
Precies. Een
stempel drukken op wie je bent.
Zeker.
Heel mooi eigenlijk, want het is wel een unieke ervaring.
Absoluut.
En lang niet iedereen haalt het, hè?
Nee, dat zeker.
Het is wel een heftige.
Dat klopt. Bij de opleiding vallen er heel veel af.
Ja,
maar dat vind ik dan ook erg leuk om te zien. Hoe dat dan precies werkt. Maar ja, je moet natuurlijk fysiek op orde zijn, maar ook wel geestelijk. Hè? Je moet wel tegen een stootje kunnen. En ja, ik heb onderweg in die oefeningen die wij dan deden ook wel regelmatig wel meegemaakt dat iemand dat gewoon niet goed aankon.
Nee.
En dat moet je natuurlijk niet hebben in zo'n club.
Nee. Ja? Misschien is het wel een hele goede vooropleiding voor een directeur van een gevangenis.
Ja, nou, dat denk ik wel.
Ja.
Een beetje dat streetwise, dat echte leven meemaken. Ook in moeilijke situaties terechtkomen. Snel beslissingen durven nemen. Voor een ander opkomen. Op een ander letten. Het zijn allemaal heel veel dingen die eigenlijk daar al aangeleerd worden. En dat vind ik ook heel mooi van het Korps Mariniers.
Ja.
Ja.
Dan maak je op een gegeven moment, je gaat kijken van, hey, als ik dit de rest van mijn leven blijf doen, dan ben ik weinig thuis. Dan wordt het moeilijk om mijn leven op te bouwen.
Ja, klopt.
En dan dient zich een kans aan om te werken in, ik noem het maar eventjes, als je het goed vindt, een gevangenis.
Nou, dat klopt. In dit geval was het een huis van bewaring. Hè? Ja. Het oude Wolvenplein in Utrecht, inmiddels gesloten natuurlijk.
Echt oprecht een heel oud gevangenis. Hè?
Ja, absoluut.
Of huis van bewaring.
Huis van bewaring, 144 plaatsen. Dus dat was een relatief kleine inrichting ten opzichte van de inrichting die we nu hebben.
Ja.
Maar daar ben ik begonnen. En ik zei al, ik was 17 jaar bij het Corps Mariniers. Dus dan kun je wel raden dat ik eigenlijk in de studie nog heel wat moest inhalen. En daar ben ik ook mee begonnen. Ik ben gelijk ook een hbo gaan volgen.
Ja.
En later ook nog een studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk in het sociaal-cultureel werk terechtgekomen in het Huis van Bewaring in Utrecht. En dat vond ik eigenlijk al een hele mooie periode. Dat je echt iets kunt betekenen voor gedetineerden. In de zin van studie. Een bibliotheek, sportactiviteit. En daar kon ik dus een mooie rol in spelen. En wat ik zelf daar heel mooi van vond van die periode. Dat ook de PUW's die daar werkten ook activiteiten begeleiden. En dat is eigenlijk bijna niet meer zo.
Even de PUW, wat is de PUW?
Dat is de penitentiair inrichtingswerker.
Ja.
De persoon die eigenlijk de hele dag met die gedetineerden op de werkvloer staat.
Hmm.
En ondanks dat het een oud gebouw was en er weinig geld beschikbaar. Bijna al die PUW's die hadden wel een activiteit met die gedetineerden. Echt van je kunt zo gek niet bedenken, maar dat werd daar wel gedaan.
Ja. Kom je meteen, waar ik dan meteen aan moet denken is, hoe is het voor jou dat je dan als directeur van een gevangenis, ben je ook een privépersoon die op een verjaardag ook een keer vraagt, wat doe jij? En dan, mensen hebben hier natuurlijk wel een mening over. Hè? Hebben ze het niet te goed in de gevangenis, et cetera. Maar dus misschien voor straks wel een interessant onderwerp om even jouw visie op te hebben. Want
zeker.
Inmiddels ben je 30 jaar lang al directeur van diverse gevangenissen geweest.
Ja, dat klopt. Ja.
Wat was de eerste gevangenis die jij mocht leiden?
Dat is eigenlijk de penitentiaire inrichting in Vught geweest. Dus zeg maar de periode 1994-2005. Dus daar ontstond eigenlijk de TEBI, de tijdelijke extra beveiligde inrichting die daar ontstond.
Ja.
En dat was naar aanleiding van een aantal gewelddadige gijzelingen in andere gevangenissen. En daar zat men behoorlijk mee in hun maag van, ja, hoe gaan we dat nou oplossen? Want dat ging ook elke keer gepaard met geweld naar personeel en beschadigingen van personeel. Dus daar moest echt iets aan veranderen. En de toenmalig algemeen directeur van die penitentiaire inrichting in Vught, de heer Koerhorst, die bedacht dus die TEBI in de oude bunkergebouw op dat terrein. En ja, daar werd het beste van Engeland en Amerika bij elkaar geschraapt. En er werd nog eens wat bovenop gegooid. En dat werd dan die tijdelijke extra beveiligde inrichting. En tegelijkertijd werd ook dus een moderne extra beveiligde inrichting gebouwd.
Ja.
En het bijzondere van die oude TEBI was wel, dat je moet je voorstellen dat als je daar een deur openmaakte, dan was dat altijd met z'n tweeën.
Ja.
Maar die sleutel die paste ook alleen maar op die ene cel.
Oh, wow.
Dus die sleutel moest eerst ingeleverd worden in een bomluik in die oude TEBI. En dan kreeg je pas de volgende sleutel om de volgende deur open te maken. Dus eigenlijk heel primitief, maar wel zodanig dat eigenlijk wat daar dus in die andere inrichting gebeurde niet meer kon.
Nee.
En dat was ook zo, want tot op de dag van vandaag zijn er eigenlijk geen gijzelingen meer geweest in het Nederlandse gevangeniswezen.
Puur door het systeem te veranderen, door processen, protocollen.
Ja, nou ja, goed, die EBI is natuurlijk helemaal daarop ingericht. Hè? Daar wordt natuurlijk heel veel gemonitord. Die gedetineerde wordt ook heel erg goed bekeken. En met wie heeft hij contact, met wie belt hij?
Ja.
Noem maar op, alles wordt daar heel erg nauwkeurig in de gaten gehouden. Maar ook de uitstraling die EBI heeft. Wij zeggen ook altijd, een lege extra beveiligde inrichting is de beste extra beveiligde inrichting die je kunt hebben. Als gedetineerden het idee hebben, ja, als ik te ver ga of ik ga iets doen wat niet mag, dan kan het wel zo zijn dat ik daar terecht kom.
Ja.
En dat wil je niet.
Nee.
Dus dat is eigenlijk heel succesvol.
Ja, wauw.
Tot op de dag van vandaag. Ja, ja.
Dat is wel echt een hele mooie stap ook in jouw carrière geweest. Absoluut. Dan.
Zeker, ja, dat mee mogen maken. Ja. Het waren eigenlijk twee jeugdinrichtingen op dat terrein.
Ja.
Eentje voor lang gestrafte, één voor kort gestrafte. En er staat nu een megabase met 7 inrichtingen. Waarvan een heel groot gedeelte een psychiatrische instelling is.
Ja.
Penitentiaire psychiatrische instellingen, waar dus heel veel gedetineerden met allerlei pathologische problematiek zitten.
Ja.
En die EBI, om het maar even te noemen, is natuurlijk ook een gebouw op dat terrein. Maar dat is eigenlijk wel het kleinste aantal cellen wat daar aanwezig is.
Dus een deel van Vught is het zwaarst bewaakte gevangenisonderdeel van Nederland.
Dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja.
En daar word je dan directeur van.
Ja.
Je noemt het best wel. Dat is een hele periode geweest in jouw carrière.
Ja, klopt.
Wat zijn misschien hoogtepunten geweest? Waarvan je zegt, dat heb ik meegemaakt. Dat is echt. Want je hebt veel meegemaakt als directeur daar.
Ja, zeker. Kijk, het meest interessante voor mij was dat ik de millenniumnacht heb meegemaakt in de PI Vught. En men was bang dat alle systemen zouden uitvallen. Dat was één. Maar er dreigde ook een soort ontsnappingspoging zou daar ontstaan tijdens die nacht. En dat leverde op dat de grootste naoorlogse beweging heeft opgeleverd van het Nederlandse leger.
Dat meen je niet.
Zoveel.
Dat is 1999-2000.
Ja, ja.
Ik werkte toen als commercieel directeur bij een softwarebedrijf. Iedereen wist, waren jullie bang dat er iets ging gebeuren met de computers, met de cellen? Wat was het probleemscenario?
Nou, het probleemscenario voor elke inrichting was natuurlijk dat de systemen zouden uitvallen.
Ja.
Dus wij moesten sowieso aanwezig zijn. Het was een crisisorganisatie. Dus als het zou gebeuren, dat we dan wisten hoe we moesten optreden. Maar in Vught kwam er een extra dreiging dat men iemand zou willen bevrijden uit de EBI in die nacht. En dat is zo hoog opgeschaald. Dat op een gegeven moment dan ben je ook eigenlijk de regie kwijt. Hè, want dan nemen anderen het over. Ik heb daar nog een hele leuke anekdote over. Misschien vind je het wel leuk.
Ja, graag.
Maar ik was die nacht de crisismanager voor de inrichting. En ik had mijn vrouw ondergebracht bij familie. En ik had gezegd, joh, hou jij mijn auto maar. Dan neem ik jouw autootje wel mee. Want dan kun je lekker veilig naar huis en zo. Ja. Maar zij had een Fiat Uno. Dus ik kom als directeur met die Fiat Uno. Rij ik dus naar die inrichting. En daar staat in één keer een barricade met echt mariniers daar, met zware wapens. Dus ik zeg, ik ben de directeur en ik ben de crisismanager, dus laat me maar even door. Ja, zei ze, dat gaan we niet doen. Parkeert u maar even aan de zijkant. En goed, toen ze door hadden wie ik wel was. Maar ik kwam natuurlijk met een piepklein autootje aanrijden. Ja,
het voldeed niet aan het beeld wat Theo normaal gesproken laat zien.
Ja.
Wauw.
Een heel bijzondere nacht. Ook echt met tanks op het terrein. En afweergeschut op de daken. Dat was echt heel bijzonder.
Dus jullie hadden eigenlijk twee probleemscenario's.
Ja.
De eerste is, wellicht vallen alle systemen uit. En het tweede is, mogelijk wordt dit als een aanleiding gebruikt om een...
Exact.
Maar dan hebben we het niet over iemand die een diefstal heeft gepleegd.
Nee. Ik kan natuurlijk niet zeggen wie dat was, maar... Nee. Dat was wel een topcrimineel waar het over ging. Ja. Zeker.
Je noemde net even tussen neus en lippen door. Dit was de grootste militaire operatie in Nederland.
Na de oorlog?
Na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, als je...
Maar want Defensie is niet verantwoordelijk voor het bewaken van een gevangenis, toch?
Nee,
maar dat moment wel.
Dit werd zo hoog opgeschaald. Dat glipte eigenlijk ook een beetje uit onze handen. Je zag het steeds meer opgetuigd worden. En op een gegeven moment heb je ook niets meer te vertellen. Dus dan nemen anderen toch dat over. En ik was natuurlijk voor mijn eigen personeel daar aanwezig. En je mocht niet voor de ramen staan, je mocht niet voor de deuren staan. Het was heel bijzonder, kan ik je wel vertellen.
Maar dit gebeurt, Theo, dit gebeurt toch niet omdat men... dan is er echt een aanleiding.
Zeker.
Want voordat er zo hoog wordt opgeschaald...
Ja.
Dan heeft de inlichtingendienst, ik weet niet of dat de AIVD of de MIVD of misschien wel allebei... Dan is er echt wel iets waardoor je denkt,
uiteraard.
Het kan echt fout gaan.
Zeker. En dat is ook heel serieus genomen door een ieder. Dus ik denk ook dat dat zo hoort.
Ja.
Want wat je niet wil, is natuurlijk dat iemand uit die EBI ontsnapt.
Nee.
De kans is piepklein dat het kan. Maar de impact, als het gebeurt, is natuurlijk enorm.
Gigantisch.
Dus, dat is gigantisch.
Ja, dat vergeet je ook nooit meer.
Nee, maar dat is allemaal goed afgelopen. En de volgende dag zijn we weer allemaal naar huis gegaan.
Wauw.
Het was 1 januari en we gingen aan de oliebollen thuis. Zo ging het ongeveer. Ja,
bizar. Ja. Even naar die... je bent nu directeur van de PI Nieuwegein. Hoe werkt een gevangenis?
Ja.
Want wij als leek hebben daar natuurlijk eigenlijk niet echt een beeld bij. Want wanneer kom je in aanraking met een gevangenis? Nou, dat is misschien omdat je een familielid hebt die er werkt, maar dan nog weet je waarschijnlijk heel weinig van. Of je moet gedetineerde zijn, of je een advocaat, of op een of andere manier betrokken. Dus hoe werkt het?
Nou, misschien wel goed om te vertellen dat die inrichtingen, die maken onderdeel van de dienst justitiële inrichtingen. Er zitten gevangenissen in, er zitten jeugdinrichtingen en tbs-instellingen. En wij zijn natuurlijk een enorme grote uitvoeringsorganisatie. Ja. Volgens mij de grootste op de Belastingdienst na. En aan de top hebben wij dus een directeur-generaal en met zijn plaatsvervanger. En dat is dan weer verdeeld in 3 divisies. Gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs en jeugd. Die allemaal een eigen directeur en een plaatsvervanger hebben. En dan daaronder zitten wij met 29 vestigingsdirecteuren. Het werk te doen in die vestigingen zelf.
Ja.
Dus dan kun je kijken, nou, hoe gaat het dan in zo'n vestiging? Daar heb ik de eindverantwoordelijkheid voor. Meer dan 400 mensen werken daar. We hebben bijna 450 gedetineerden ook daar vastzitten. Ik doe dat met 3 plaatsvervangers.
Ja.
3 plaatsvervangdirecteuren die ook allemaal een eigen gebied hebben. Maar daarnaast ook portefeuilles. De ene HR, de andere bijvoorbeeld de geestelijke verzorging of de medische diensten. Want dat zit allemaal in zo'n vestiging. Daar kunnen we misschien daar ook nog wel even over hebben.
Ja.
En daaronder zit dan een laag afdelingshoofden die dan de teams aansturen op die werkvloeren.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk penitentiaire inrichtingswerkers die op de vloer werken met gedetineerden. Mm. En daarnaast heb je ook nog bijwaars, bewaarders, die vooral belast zijn met de beveiligingstaken. He, dus de toegangsprocedure, toezichtbezoek, toezicht op de luchtplaats.
Dat is gigantisch.
Dat is echt een gigantisch.
We hebben hier we spreken eigenlijk, want dat is misschien toch even goed om te melden. We hebben het eigenlijk sta ik hier tegenover een ondernemer die leiding geeft aan een onderneming met ruim 400 man personeel.
Klopt.
Die ook nog eens verantwoordelijk is voor minstens zoveel mensen die daar in bewaring zitten. En je noemt net iets belangrijks. Misschien kun je dat even duiden. Je gebruikt het woord uitvoerder. Dus de uitvoerder van wie en wat?
Ja.
Hoe werkt het gerechtelijke systeem?
Nou ja, als je kijkt naar, wij zijn natuurlijk heel erg politiek. Hè?
Ja.
Ik bedoel, de politiek bepaalt toch ook hoe zo'n uitvoeringsorganisatie zijn werk moet doen. Daar hebben wij natuurlijk mee te maken. De komende verkiezingen ben ik altijd heel benieuwd van, wordt het nu nog rechtser of wordt
inderdaad
het
rechts? Ja.
En wat betekent dat dan voor ons werk?
Ja.
Dus dat is wel altijd een soort spanningsveld.
Kun je dan wel beleid maken? Lijkt me heel moeilijk.
Wel, dat kan wel door, en ik denk dat DI dat heel goed doet, hè? Gewoon een aantal basisprincipes gewoon vasthouden.
Ja.
En eventueel de bijzonderheden daaromheen dan invullen, zoals dat dan gewenst wordt door de politiek.
Ja.
En ik denk dat dat wel een heel sterk punt is. Hè? Dat wij wel voor een aantal uitgangsposities gaan, zeg maar, die we altijd blijven hanteren.
Ja.
En wij zijn natuurlijk vooral om de mensen te bewaren. Dat is onze hoofdtaak.
Ja.
En dat verandert natuurlijk niet.
Nee.
Je doet dat in een programma waar iedereen zijn rechten uit kan ontlenen. Halve dag naar de arbeid. Je hebt een uur luchten. Je kunt een keer sporten. Je kunt een keer bezoek ontvangen. Je kunt naar de medische dienst. Dus dat is allemaal in een programma wel vastgelegd.
Ja.
Dus dat verandert dan niet zo.
Dus het Openbaar Ministerie bepaalt wat de straf is?
Ja, zeker.
Nee, en jullie zijn eigenlijk het uitvoerende orgaan van...
Wij
wat
zijn
er bepaald
echt
is.
Wij zijn echt het eindstuk.
Ja.
Dus inderdaad, de opsporing. Hè, spoort iemand op. Een OVJ die kan dan een beschuldiging ontwikkelen. Een klacht of een misdrijf opvoeren. Dat wordt natuurlijk door de rechter dan bepaald wat de straf gaat worden. En dan wordt die ten uitvoer gelegd in een inrichting van de dienst justitiële inrichtingen.
Ja.
En wat heel bijzonder is, vind ik wel belangrijk om te vertellen, dat het penitentiair recht, hè, je ziet dat buiten allemaal georganiseerd is met een advocaat, met een rechter, met een OVJ. En het penitentiair recht is eigenlijk allemaal ondergebracht in één persoon. En dat ben ik. Hè, dus eigenlijk als een gedetineerde zich niet gedraagt, hè, dan schrijft een van mijn PIW's of BWA's een rapport.
Ja.
Dat beoordeel ik. Dan hoor ik de gedetineerde. Na gehoord te hebben, kan ik hem straf opleggen of niet. En ik leg hem ook nog eens een keer ten uitvoer.
Ja.
Dus dat is heel bijzonder dat dat in één persoon is vastgelegd.
Ja.
Dat is echt heel bijzonder in dat penitentiaire recht.
Een ongelooflijk verantwoordelijke baan.
Zeker, ja. Gelukkig, belangrijk om te zeggen, hè, hebben we natuurlijk ook een beklagcommissie.
Tuurlijk.
Hè, die natuurlijk kan beoordelen of hoe ik dat doe, of dat wel op de juiste manier gebeurt. Dus dat is wel heel belangrijk om te melden.
Je bent geen 30 jaar lang directeur van een gevangenis als je het niet goed doet.
Nee, nou ja, dat denk ik niet. Je moet ook wel echt iets met het werk hebben, wil je het ook 30 jaar volhouden, denk ik.
Ja. Ja.
Want ik vind het altijd heel belangrijk om te zeggen dat als ik over mijn werk praat, dat het zwaarste eigenlijk van de functie is dat je altijd aanstaat.
Ja.
Niet even niet, nee, altijd.
Ja.
Je gaat erover. Je bent eindverantwoordelijk. Of je nou op vakantie bent of thuis bent, je gaat er gewoon over.
Ja, er gebeuren ook dingen. Hè. Je had het al over 3 plaatsvervangers.
Ja.
Het kan heel goed zijn dat jij thuis op de bank zit en een berichtje krijgt over iets wat er speelt en in actie moet komen of moet bellen of iets moet regelen.
Ja.
Dat gaat dag en nacht door.
Dat gaat dag en nacht door. En het is zo, we hebben wel piketweken. Dus dan ben je als eerste verantwoordelijk om de eerste.
Ja.
Maar ik wil wel geïnformeerd raken en blijven. Ja. Want ja, zoiets kan er buiten gelekt worden. De media kan er opschieten.
Ja.
Mijn bazen kunnen er iets van vinden of mij daarover bevragen.
Ja.
Dus ja, dat hou ik ze altijd wel voor.
Wie is jouw baas eigenlijk? Hoe werkt dat?
Mijn baas? Ja, dat is
wel een beetje gek, maar
dat is wel grappig.
Je noemt zelf het woord.
Nee, maar we hebben dus 3 divisies waar ik het over had. Hè?
Ja.
Dus je hebt de divisie gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.
Ja.
Monique Schippers, mijn bazin, zullen we zeggen, is net weg. Die is algemeen directeur geworden van de kinderbescherming.
Ja.
We krijgen dus een nieuwe directeur. En op dit moment wordt het dan ook waargenomen door Toon Molleman. Toon Molleman, ook een ervaren vestigingsdirecteur, heeft ook zijn voetafdruk in de gevangenissen.
Ja.
En die neemt het nu waar.
Wauw.
Ja, dus is wow. Mooi baan.
Ja.
Ja.
Die structuur heb je uitgelegd. Als je nu kijkt naar het gevangeniswezen, dan met al jouw ervaring. Je gaf net aan, ik ben 63, dus ik neem aan dat je ook een keer met pensioen gaat.
Klopt.
Hoe kijk jij naar, even, wat doen wij goed in Nederland? En waar zeg je van, nou, daar zie ik mogelijkheden tot verbetering. Want en misschien moet je het dan ook even hebben over de ketenpartners en die samenwerking. Want deze PI staat in Nieuwegein. Dus ik kan me voorstellen dat je ook echt veel te maken hebt met de gemeente. Misschien zelfs met het bedrijfsleven, omdat je het ook had over gedetineerden hebben ook recht op werken. Dus hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat doen we goed hier? En wat vind jij dat er beter kan?
Nou ja, wat we vooral doen is toch kijken naar, we sluiten gedetineerden op. Hè? Dus er is echt een strafelement zit daarin. Maar het hoeft niet verder te gaan dan dat. Wij hoeven ze alleen maar op te sluiten. Hè? Dus we hoeven ook niet verder te kijken van wat is strafverzwarend of zo. Daar zijn wij niet mee bezig. Maar waar we wel mee bezig zijn is van, zo iemand komt ook weer een keer de straat op. En daar heb je denk ik wel ook je ketenpartners heel hard bij nodig.
Ja.
He, want gedetineerden zitten vaak in een systeem waar ze ook heel moeilijk uit kunnen komen. He, dus je hebt een aantal leefgebieden. Als je die al in de inrichting goed kunt invullen, dan is dat al een hele goede voorwaarde voor de gemeente en de reclassering om met dat rugzakje wat we vullen verder te kunnen op het moment als je weer naar buiten komt.
Ja.
Dan moet je denken aan een legitimatiebewijs die ze vaak niet hebben. Het kan zijn dat hij schulden heeft.
Ja.
Daar kunnen we dan daar al mee starten. Hè? Door contact op te nemen met het CIB. Eens kijken van hoe kunnen we een oplossing bedenken. Kan hij al een deel van zijn salaris die verdient bij ons op de arbeid daar al mee afbetalen. Maar ja, het kan zijn dat hij geen huis heeft. Hè? Dus dat je gaat nadenken. Ja, als je terugkeert, hoe ga je nou ergens uitkomen waar je weer kunt overnachten. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk in de regio Utrecht echt een ramp.
Ja.
Dat bijvoorbeeld, maar hij kan natuurlijk ook verslaafd zijn. Dus dat je er ook gaat werken aan zijn verslaving. Hè? Of andere stoornissen. Gedetineerden hebben heel vaak een persoonlijkheidsstoornis. Gedetineerden zijn vaak ook laag begaafd. Je hebt ook gedetineerden die niet kunnen lezen en schrijven.
Ja.
Allemaal voorwaarden om eigenlijk toch een beetje uit dat systeem te komen waar het in zit.
Ja.
En dat is voor gedetineerden al ontzettend moeilijk. Dus daar werken wij dus al op die leefgebieden die ik net schets. Daar wordt dus met alle gedetineerden aan gewerkt.
Ja.
En ik denk dat dat heel goed is.
Hoe zou je dat het liefste voor je zien? Want het is zeg maar, als een gedetineerde de poort uitloopt, ben je eigenlijk niet meer verantwoordelijk.
Nee, dan is
vanaf dat moment is het de gemeente.
Ja, ja. Maar goed dat je het zegt, want dat geeft ook onmiddellijk aan hoe belangrijk het is.
Ja.
Een van mijn oudere hoofddirecteur die zei wel eens van, de gedetineerde is van de maatschappij. En daar heeft hij dus gelijk in. Hè? Je kunt het niet alleen.
Nee.
Dus je hebt die gemeente nodig, je hebt die reclassering nodig, Humanitas, allerlei andere organisaties die bereid zijn om dat verder op te pakken. En ik moet zeggen dat de samenwerking die wij hebben met in ieder geval de stad Utrecht voortreffelijk is.
Wauw.
Dus wij zien.
Maar daar heb je dan ook heel hard voor moeten knokken.
Nou, daar gaat
meerdere partijen moeten daar natuurlijk iets van vinden. En daar elkaar weten te vinden.
Zeker. Want je hebt wel een bestuurlijk convenant. Hè? Dus er ligt wel een mooi document onder. Maar het probleem is wel dat een stad als Utrecht daar heel veel aan doet. En heel veel in kan doen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel kleinere gemeentes. Hè? Die met minder geld en met minder personeel veel meer moeite hebben om daar invulling in te geven dan een grote stad.
Ja.
Ja, en dat soort dilemma's zie ik natuurlijk ook.
Ja.
Dus even nog los van het feit dat huisvesting natuurlijk een enorm probleem is. En ja, ik denk als je dat hele systeem, je vroeg van wat vind je dat nou beter kan?
Ja.
Je moet dat hele systeem wel blijven beetpakken. Ja. Wil je succesvol zijn in die reïntegratie?
Ja.
Want als daar één ding in ontbreekt, dan zul je zien dat het zelfs recidieverhogend kan werken.
Ja.
Ik kan iemand opleiden tot heftruckchauffeur. Ik kan zorgen dat ze schulden weg zijn of dat hij met zijn verslaving is bezig geweest.
Wow.
Maar als hij buiten komt en hij weet dan niet waar hij heen moet. En hij duikt dus weer in dat circuit waar hij vandaan komt. Hey, kan ik bij jou overnachten? Want dan is de kans vrij groot dat hij toch weer in herhaling valt. Of toch weer een misdrijf gaat plegen.
Ja.
En dat is zo zonde, want iedereen is daar zo druk mee.
Wat gebeurt er dan met jou als gevangenisdirecteur als je dan op een verjaardag zit? Ik stel me zo'n scenario voor dat iemand zegt, echt Theo? Nou, daar vind ik wat van.
Ja.
En dan zullen de meningen ongetwijfeld ongezouten zijn.
Nee, dat klopt. Iedereen die vindt er natuurlijk iets van. Maar als ik dan uitleg wat het nou precies inhoudt. Rond 7:30 gaat die deur open. Waar je in een halve dag werkt en dan in de middag of in de ochtend wat andere activiteiten hebt. Maar om 5:00 gaat hij weer dicht. Hè?
Mm.
Ook in de zomer als het 35 of 38 graden is. Dus ik denk dat idee dat het heel luxe is en dat je veel vrijheid hebt. Of dat je maar kunt doen wat je wil. Dat is natuurlijk absoluut niet waar.
Nee.
En je bent volstrekt afhankelijk van de PUW's die bij jou op de afdeling werken.
Ja.
En hoe jouw detentie verloopt. Wanneer jouw deur open gaat. Of wanneer jouw deur weer dicht gaat. Of, of je wel je voeding krijgt. Of dat je op tijd kunt douchen. Of noem maar op. Hè?
Mm.
Dus nee, het is echt geen pretje, denk ik. Ik ga niet goed zitten praten, hoor. Want er zijn heel veel gedetineerden met heel veel misdaden. Dus ga maar op de blaren zitten, denk ik dan. Maar het hoeft, als mensen het idee hebben dat het echt een soort van hotel is.
Ja.
Nou, dan zou ik
dan
zeggen,
kom je echt bedrogen uit.
Probeer eens een keer een open dag van de dienst justitiële inrichtingen te bezoeken. En dan weet je onmiddellijk van, dat moet ik echt bijstellen. Want er klopt helemaal niks van.
Nee, dit is niet hoe het werkt in de
praktijk. Nee, absoluut niet. Nee.
Dus eigenlijk, als ik even mag samenvatten wat jij als visie hebt om het beter te doen in Nederland. Is dat we die samenwerkingsverbanden met al die partijen rondom een gedetineerde die vrijkomt. Beter eigenlijk een supportsysteem laten zijn van die gedetineerde. Want daar heeft niet alleen de gedetineerde baat bij. Daar heeft de hele samenleving baat bij.
Ja. Nou ja, dat gaat aan de achterkant heel veel geld schelen ook. Hè? Want als je ziet hoeveel veelplegers, hoeveel ellende die veroorzaken in steden. En wat dat dan een gemeente kost.
Ja.
Is enorm. Ja. Enorm veel geld gaat daarin om. Dus als je nou kunt voorkomen.
Preventief.
Het is heel preventief. Ja. En als je er niks aan doet, dan weet je ook zeker dat er ook aan die persoon niks verandert.
Nee.
En misschien wil je het wel.
Ja.
Maar als je niet anders kan dan terugkeren in het systeem waar die in zat.
Mm.
Hè, bijvoorbeeld ook criminele ouders. Hè, vrienden die er verslaafd zijn.
Ja, geen emotionele ondersteuning. Geen vriendschappen die je op het rechte pad. Nee. Eigenlijk word je naar beneden getrokken.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Wat voor jou en voor mij en een luisteraar heel vanzelfsprekend is. Hè, dat supportnetwerk wat je toch hebt. Hè,
zeker.
Dat als dat er niet is, zie dan maar eens de motivatie te hebben als mens om de goede keuzes te maken.
Zeker.
Ja.
En wat ik zo mooi vind, hè, want dat is ook maar hoe dan zeg maar de mensen die daar werken toch elke dag mee bezig zijn.
Ja.
Dat vind ik heel mooi om te zien. Hè. Terwijl ze ook weten van dat gaat misschien voor een deel wel lukken, maar voor een deel ook niet.
Hmm.
Ze zullen nooit zeggen, nou, bij jou gaan we dat niet doen, want het wordt bij jou toch nooit niks.
Nee.
Dat zie ik nooit.
Nee.
Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat het toch.
Nou, dat vind ik ook het mooie van jouw verhaal. Want als we even helemaal naar het begin van dit interview gaan, dan zeg je eigenlijk het buddy-systeem bij het Corps Mariniers. Hè, je bent niet met jezelf bezig. Je bent, dus het hele sociale component. Ik hoor dat meerdere militairen altijd zeggen. Hè, er zit een heel sociaal component aan het zijn van een militair. Dan komt daar nog eens bij dat je een sociaal beroep hebt gekozen. Waar dat nog eens. Hè, dus je kiest heel bewust voor een sociaal beroep. De mensen in jouw team, die 400 man, zijn eigenlijk sociaal werkers op een bepaalde manier.
Absoluut. Als je ziet, hè, daar is ook onderzoek naar gedaan, hoe die PUW's, hè, die met gedetineerde werk op die werkvloer, hoe die zeg maar bezig zijn met humaniteit.
Ja.
Waarvan je zou zeggen, nou, dat is toch niet zo. Humaniteit scoort in die onderzoeken heel hoog.
Ja.
Dus die POW's willen eigenlijk alleen maar goed zorgen voor die justiciabelen die onder hun beheer hebben.
Ja,
ja, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Want die POW's die daar werken zijn vaak jongens met een mbo-achtergrond.
Ja.
Zijn ook vaak dus ook jongens die ook wel de, nou, laat ik zo zeggen, het leven kennen.
Ja.
En ik vind het dan heel mooi om te zien dat het dan echt ook zo werkt.
Ja. Het is super gaaf.
Ja, dus wel scherp zijn, hè? Ja. Want je werkt wel in een baas. Dus je moet wel goed op blijven
letten. Ja. Nee, jullie staan aan.
Ja, ja, wij staan aan. En ja, daarnaast is dan ook nog eens een keer die verbinding die ze dan nog steeds kunnen maken met de gedetineerden.
Ja.
Ja, dat is toch geweldig om te zien.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk ook heel mooi dat dat kan.
Ja, dat is prachtig.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen, en dan kom ik misschien met een heel simpel voorbeeld. Maar als ik naar de filmindustrie kijk en ik kijk een film. Het gevangeniswezen is natuurlijk een hele dankbare plek voor series. Prison Break.
Ja.
Shawshank Redemption staat volgens mij op nummer 1.
Mooie film.
Ja, in de International Movie Database. Maar wat je vaak ziet is als het dan een sededelict betreft, een sededeliquent, dan zie je ja, dat ze mishandeld worden in de gevangenis, beetgepakt worden. Dus een soort verwerping binnen dat wezen van. Is dat de filmindustrie? Is dat het beeld wat ons geschetst wordt? Of hebben we dat gewoon in Nederland heel goed geregeld? Hoe werkt dit?
Ik denk
voorkom je dit?
Ik denk het laatste. Ja? Want er is wel degelijk een soort mores. En ook gedetineerden vinden dus misdaden naar kinderen toe. Hè, op wat voor manier dan ook. Ja, in hun ogen ook niet acceptabel.
Nee. Dus,
dan hebben ze misschien zelf al een moord gepleegd. Hè? Ja. Maar dat vinden ze dan. Nee, en wat doen wij daar dan aan? Dus dan ontstaat dus niet wat jij in al die films hebt gezien. Maar wij kunnen aan de voorkant al heel goed zien van nou, hoe kwetsbaar is deze meneer nou? En gaat hij ook over zijn delict praten met andere gedetineerden? Ja, dan gaan we die toch op een afdeling zetten waar dan meerdere kwetsbare gedetineerden zitten.
Ja.
Waar we dan ook wat meer ervaring ook als personeel opzetten. En zo voorkom je dus eigenlijk die ellende die je dan krijgt als je daar niet naar zou kijken.
Dat is hoe jullie het noemen, kwetsbare gedetineerden.
Ja.
Dat is dus eigenlijk ook weer van het. Dat is weer waar we het net over hadden, dat humane aspect.
Zeker, en die hebben we dus heel veel.
Ja.
Want ja, het is altijd lastig om niet te zeggen van, ben je dan een soft ei of zo, weet je wel. Maar dat is niet zo. Maar
nee.
Als je zeg maar naar de dossiers kijkt van gedetineerden, dan is dat toch 9 van de 10 keer, als je dat al leest, dan, als je het leest, zie je al wat er dan ontstaat eigenlijk.
Ja.
Heel veel mensen kunnen dus zich daar ook niet aan ontworstelen. Dat gaat ze gewoon overkomen.
Ja.
Als ik zeg maar, ik krijg wel eens kinderen die dan op visite komen bij een papa, zullen we zeggen.
Ja.
En die zeggen dan tegen mij van nou, hier kom ik later ook. Hè.
Ja. Zover
kan het gaan. Dus dan zit je eigenlijk al in dat systeem als klein kind al.
Ja.
Kind kun je natuurlijk helemaal niet aandragen. Hè, want dat leert hij niet zelf. Dat wordt hem gewoon aangeleerd als het ware ook.
Nee.
Dus dat, en heel veel kwetsbare gedetineerden hebben we zeker. Sterker nog, ik denk dat de laatste jaren echt alleen maar meer is geworden. Heel veel pathologische problematiek.
Hmm. Hoe komt dat?
Wat je bij ons ziet is gewoon een soort beeld hoe de maatschappij op dit moment functioneert.
Ja.
En dus als in de zorg bezuinigd wordt of men vindt niet voldoende personeel om die zorg goed uit te voeren.
Hmm.
Dat is op dit moment een veel groter probleem. Dan zie je dus dat het eerder doorgestoten wordt, denk ik, naar het gevangeniswezen.
Ja.
Dan ga je dus niet met de pathologie aan de gang, maar dan doe je dat niet. Maar dan pleegt hij toch een delict vanuit die pathologie en komt dan dus uit met de strafrecht.
Wordt er dan op de verkeerde dingen bezuinigd? Is dat iets wat we...
Ja, dat...
Ja, dat is moeilijk. En dan komen we op een politiek domein misschien, maar...
Nou, maar ik wil er wel iets over zeggen. Is dat als je ziet al in Nederland hoeveel geld wij uitgeven aan zorg. Hè, dat is de grootste pot wat Nederland uitgeeft aan geld.
Ja.
Het gaat over miljarden.
Ja.
Ik denk dat het veel meer te maken heeft van hoe organiseer je het. Ik zou ook veel meer in verbinding willen staan met zorgen. Want ik noem mezelf ook wel eens gewoon een soort zorginstelling.
Ja, volgens mij klopt dat ook.
Ja, dat, voor een groot gedeelte is het ook zo. Hè? Er is een kleine groep gedetineerden die gewoon echt crimineel zijn.
Ja.
Georganiseerd of alleen en gewoon zware delicten plegen. Ja, en daar zie je de politie dus op dit moment heel goed op acteren. Er worden steeds meer grote organisaties opgerold.
Ja.
Dus dat is ook een groep. Hè? Daar moet je dus wel heel scherp op zijn. En dat zijn we ook steeds meer. Maar de grootste groep zie ik toch eigenlijk meer. Ja, dat er heel veel zorgachtergrond in die casuïstiek zit.
Ja.
Waarvan ik denk, ja, daar zou je eigenlijk veel meer aan moeten doen aan de voorkant. Want ik denk dat ze daardoor veel minder ook in die inrichting terechtkomen.
Ja. Je bent onderdeel van het gerechtelijke systeem van Nederland.
Zeker.
Het valt mij soms op. Ik ben heel benieuwd wat jouw visie daarop is, Theo. Dat wij als burger soms niet beseffen hoe kwetsbaar en kostbaar dat gerechtelijke systeem is. Als wij het journaal kijken en we horen van een sededelinquent en het is verschrikkelijk wat er soms langskomt, dan wordt er al snel geroepen ophangen, afmaken, doodstraf invoeren. Als het mijn kinderen zouden zijn, nou, dan had ik het wel geweten. En voor al die emoties is misschien ook wel een plaats. Maar we moeten ons denk ik heel goed realiseren. Dan ben ik benieuwd naar hoe jij ernaar kijkt. Als we het humane weghalen uit de maatschappij, dan wordt het hier een beestenbende.
Ja, ik denk dat je het dan heel goed schetst. Ik denk dat het echt heel erg gevaarlijk is om daar zo over te denken en ook daar zo in te handelen.
Ja.
En want ja, we hebben in ieder geval een strafrechtssysteem waar ook mensen over het algemeen ook weer vrijkomen.
Ja.
En dat kan je buurman wel zijn. Dus als die dan onvoorbereid weer terugkeert, terwijl hij ook in een soort van ja, in de gevangenis heeft gezeten waar je ook niet beter van wordt. Hè?
Nee.
Laat dat ook duidelijk zijn, zullen we zeggen. Ja, ik denk dat dat alleen maar recidieve verhoogd kan zijn.
Ja.
En ook heel schadelijk voor die maatschappij.
Ja.
He, dus dat is ook de reden, denk ik, waarom wij ook volhouden om zoveel mogelijk of die van die levensgebieden beter pakken waar hij die problemen mee heeft.
Ja, wat dat betreft is populisme wel heel gevaarlijk. Hè? Dat wij kiezen vanuit een populistische mening van een partij. In 2021 heeft minister Dekker de wet straf en beschermen in het leven geroepen. Eigenlijk, als ik het even in mijn Jip en Janneke taal bekijk, is daar gezegd van ja, als iemand 12 jaar moet zitten, dan is het ook 12 jaar en niet een derde van de straf. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Want dit heeft best wel impact, kan ik me voorstellen, op jullie werk. En misschien ook wel op hoe dat weer effect heeft op de maatschappij.
Ja. Nou ja, het is bijna goed wat je zei, want de voorlopige invrijheidstelling was 1/3 deel van de opgelegde straffen. En dat is nu maximaal 2 jaar.
Mm.
En dat kan zelfs ook nog teruggebracht worden naar 0 als je ook niet goed gedraagt in een gevangenis.
Ja.
Vind ik een mooi punt, zodat je ook eigenlijk wel iets in handen hebt om te zeggen, joh, je gedraagt je niet. Hè? Dus als je niet oplet, dan zou het ook zo kunnen zijn dat je nog die 2 jaar ook niet eerder vrij.
Vanwege die voorspellende factor voor als je terugkomt in de maatschappij.
Precies. Ja, ja. Want ook bij ons dien je te gedragen en fatsoenlijk te zijn naar het personeel. En ook van het personeel af te blijven. Want daar zijn we natuurlijk ook heel erg streng op. Dus dat vind ik op zich wel een goed punt. Maar het is een stuk minder. Hè? Want als je 20 jaar had, zat je 12 jaar. Nu 18. Dus ja. Dat is nogal wat.
Ja.
Maar daar zitten natuurlijk wel een aantal maatregelen voor die wel weer heel erg met die recidieve terugkeer te maken hebben.
Ja.
He, dus we hebben ook afdelingen waar je al eerder terecht kunt, hè, waar je ook al kunt werken aan een baan, waar je al buiten kunt werken, waar je zelfstandig kunt functioneren. Dus er is een behoorlijke periode voordat die 2 jaar voorbij, die 2 jaar aanbreekt, waar je al heel erg zelfstandig kunt functioneren in dat gevangeniswezen.
Ja.
En ik vind dat wel belangrijk. Want als je 18 jaar zit en je doet niks, ja,
dan wordt geen mens beter
dan
van.
Dan hospitaliseer je als enorm.
Ja.
En dan kun je eigenlijk wel voorspellen dat het gewoon niet goed afloopt. Want dat is natuurlijk veel te
mentaal
lang.
En fysiek.
Precies, precies.
Dus wat ik jou hoor zeggen, Theo, is er zijn echt gradaties in het gevangeniswezen. Het
Zeker.
Is niet zo dat iemand die in de bak zit, nee. Dat kun je niet gelijk trekken aan iedere ander die in
Absoluut
de bak zit.
Niet. Iemand die meewerkt en ook bereid is om aan zichzelf te werken, zijn er heel veel mogelijkheden.
Ja.
Vakopleidingen, je kunt al, we zoeken al banen. Ze kunnen ook al buiten werken in de laatste deel van.
Daar zal het bedrijfsleven ook interesse in hebben.
Zeker.
Want
zeker.
We hebben natuurlijk, het schiet me opeens te binnen. We hebben natuurlijk een enorme krapte op de arbeidsmarkt.
Absoluut.
Is dat een ketenpartner voor jullie?
Zeker.
Het zakelijk.
Ja. Kijk, wij werken ook met stafmedewerkers ketensamenwerking. Die gaan inderdaad samen met de arbeid in gesprek met bedrijven. Ja. En wat wij heel vaak doen is toch ook een beetje van ja, als je iets voor ons betekent, dan zou je ook, als wij iets voor jou kunnen betekenen, dan is het ook fijn dat je iets voor ons kunt betekenen. Ja. En dus als je bijvoorbeeld bij ons arbeid onderbrengt, dan probeer je ook gelijk afspraken te maken, joh. Zou het mogelijk zijn dat dan ook bijvoorbeeld een aantal gedetineerden in het laatste deel van de detentie bij jou kunnen komen werken? Ja. En zo probeer je dat wel op gang te brengen.
Ja. Ja. Even naar jou persoonlijk, want we hadden het net over wat kan er goed, wat gaat er goed, wat kan er beter. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt, hè, dat jij hebt oude vestigingsdirecteuren opgevolgd. Ik kan me voorstellen dat je dingen hebt gezien en dacht van nou, dat ga ik anders doen. Misschien heb je wel een woord van wijsheid voor toekomstige vestigingsdirecteuren, omdat je een visie hebt ontwikkeld. Maar misschien naar de ondernemer die nu luistert naar deze podcast en jouw verhaal hoort. Je bent, wat ik toch nog een keer wil aanhalen, iemand die wel leiding geeft aan een hele grote organisatie. Dan heb je leiderschapservaring. Dan heb je wijze lessen geleerd. Dan heb je dingen gedaan waarvan ik denk, nou, had ik anders kunnen doen. Wat zijn jouw belangrijkste... En dus ik weet dat het een grote vraag is, maar misschien zijn er dingen die bij je naar boven komen. Die zeggen, nou, dat zijn mijn meest belangrijke lessen die ik in mijn leven heb mee mogen nemen in dit werk.
Ja, ik heb wel een aantal kernwoorden die ik dan eerst wil noemen.
Ja.
Ik, zeker in een inrichting waar je werkt met gedetineerden, daar is eigenlijk zeg maar transparantheid en integriteit enorm belangrijk.
Ja.
Als je dat zelf niet bent, of wie dan ook in mijn organisatie, dan ja, dat is gewoon niet te verkroppen.
Nee.
Als je al met mensen omgaat die daarmee de fouten gegaan zijn en je toont zelf dat gedrag, ja, dan moet je ook niet bij ons komen werken.
Nee.
En als ze ook merken dat dat dan ook gebeurt, hè, dat het een keer niet goed gaat of grensoverschrijdend gedrag, dan ben je ook echt wel de mijne. Want het is iets wat ik gewoon niet wil hebben. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je ook als directeur ook heel erg transparant vertelt waarom er dingen gebeuren.
Ja.
En dat je daar heel open en eerlijk over moet zijn. Ook naar gedetineerden.
Ja.
Want dat werkt gewoon. Dus
is jouw eerste les die je mee wil geven. Van wees dus transparant.
Zeker.
Wees absoluut. Integer.
Absoluut.
En dingen uitleggen dus.
Heel veel uitleggen, ja. En ook,
de moeilijke dingen.
Ook, ja, vooral de moeilijke dingen. Lek het gewoon uit. Hè. Ja. Draai er niet omheen. Hè. Dus ga ook gewoon echt in gesprek. En vertel ook gewoon de echte dingen.
Ja.
En dat werkt gewoon. Want gedetineerd is over het algemeen niet zo gericht op een directeur of op het personeel.
Nee.
Kan altijd wel eens iets gebeuren wat vervelend is. Maar over het algemeen zijn ze best wel, zeker als je op deze manier met hun bezig zijn, dan willen ze echt wel meewerken.
Ja. Dat is ook in hun belang.
Het is ook in hun belang. Ja. En ze willen ook weer een vrouw zien en hun kinderen. En ze willen ook wel weer iets opbouwen. Dat zit ook een beetje in de mens.
Ja.
Dus als je daar een bijdrage kan leveren, is dat alleen maar goed.
Ja.
Maar als je, bijvoorbeeld personeel. Ja, ik doe het natuurlijk al ontzettend lang.
Ja.
Dus wat ik vooral doe is echt eigenlijk zeg maar. Ja, ik zie mezelf gewoon een beetje als een coach ook.
Ja.
Dus ik gedraag me ook als een soort senior iemand die de rest ondersteunt in hun werk. Zelfs mijn drie plaatsvervangers ook. Hè, die moeten gewoon echt voelen. Hey, ik heb eigen verantwoordelijkheid. Ik kan mijn eigen ding doen. Ik kan Theo altijd betrekken bij als ik een keer wil brainen. Of ik moet een keer even iets kunnen vertellen. Of ik moet mijn ei kwijt. Dan kan het allemaal. Moet ik iets in de randvoorwaarden sfeer voor ze organiseren? Kan ik het doen. Als er echt een calamiteit is, kan ik ook.
Maar dat is, als ik je dat hoor zeggen, denk ik van dat is gewoon dienend leiderschap.
Ja, dat is denk ik wel een hele goeie.
Ja. In essentie gewoon ben jij de coach die ervoor zorgt dat het team zijn werk goed kan doen.
Kan doen, ja. En dat ook voelt dat ze dat mogen doen. En dat je ook het vertrouwen geeft. En ja, dat werkt in mijn ogen heel erg goed.
Ja.
Ja. Dus ik kan eigenlijk best wel met heel veel mensen om mij heen werken. Omdat ik me op die manier ook zo opstel.
Ja.
En dan kan iedereen met zijn eigen managementvaardigheden daar wel een plek in vinden.
Ja.
En als je dan ook eens bereid bent om dat ook een beetje met elkaar te delen. Ja, dan gaat het best goed.
Je begon je zin met dan wil ik eerst een paar kernwoorden noemen. Transparantie, integriteit. Zijn er andere woorden waarvan je zegt van ja, daar heb ik echt mijn leiderschap aan opgehangen. Dat is gewoon echt een must.
Mm-hmm. Ja, ik vind wel dat we werken met overheidsgeld, zullen we zeggen.
Ja.
Dus ik vind sowieso dat je daar heel scherp op moet zijn.
Ja.
Hoe kun je geld besparen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je niet te veel geld uitgeeft? Onnodig. Dus dat is echt ook wel een paradepaardje waar ik zelf aan kijk.
Ja.
En daarnaast denk ik ook dat de mogelijkheden die je aantreft in zo'n vestiging, die je gewoon optimaal moet benutten.
Hmm.
En we hebben bijvoorbeeld ook, dat vind ik ook ontzettend mooi, een reïntegratiemedewerker. Dus die eigenlijk herstelgesprekken voert tussen slachtoffers en gedetineerden. Dat zijn allemaal dingen die nu allemaal een beetje georganiseerd worden.
Ja.
Dan ben ik er altijd wel als de klippen bij om dat dan ook uit te proberen.
Ja.
Hoe belangrijk dat kan zijn dat je ook inderdaad dat aan elkaar kunt vertellen wat het voor allebei betekend heeft.
Ja.
En dat het dan ook echt genezend kan werken.
Ja.
Dat je daar heel al lang mee hebt gezeten. En dat je dan een keer ook zo'n dader kunt zien. En dan onder begeleiding. Dat gebeurt heel scherp, sommigen zeggen. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat het wel kan.
Ja, voor de verwerking van rouw, voor de verwerking van verdriet, van boosheid. Het is belangrijk.
Ja, absoluut.
Wauw.
Dus dat altijd wel op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn.
Ja.
En dat heeft altijd wel in mij gezeten. Hè.
Ja.
Ik ben in Utrecht natuurlijk ook een aantal jaren sociaal-cultureel werker geweest.
Ja.
Ja, daar ben je ook met niks bezig. En dan probeer je er toch zoveel mogelijk uit te halen.
Ja.
Daar ben ik altijd wel van. Ja. Ja.
Aan de top staan van zo'n onderneming. Vraagt ook iets van je vermogen om te denken, om plannen te smeden. Er komt natuurlijk ook een hoop op jouw bordje. Het komt niet op je bordje als het goed gaat. Het komt waarschijnlijk op je bordje als er een probleem is.
Ja.
Als iemand niet weet hoe verder.
Ja.
Wat heb je in de loop van de jaren misschien als instrumentarium opgebouwd van er komt iemand binnen. Even een scenario. Er komt iemand binnen in jouw kantoor en met echt wel een uitdaging waarvan misschien jouw hart ook eventjes sneller gaat kloppen. Of dat je denkt, potverdikke me, wat gaan we hiermee doen? Hoe schaal je af? Hoe ga je om met stress? Met dat soort factoren waar je denkt van nu moet ik juist even de rust bewaren. Nu moet ik even, hier hebben we tijd voor nodig. Of hier moeten we, hoe ga je om met die denkprocessen?
Ja, kijk, stel dat bij mij iemand met zo'n verhaal binnenkomt.
Ja.
Hè, dan wat ik altijd doe, is altijd verbinding maken, zeg maar. Hoe dan ook. En als je verbinding voelt in zo'n gesprek, dan kom je wel tot zaak. Dan komt er wel op tafel wat echt op tafel moet komen.
Dat is een mooie, ja.
En dat is ook wat ik ook al iedereen voorhoud. Vertel nou maar eerst even wat nou
hoe
precies.
Hoe zit jij erin?
Hoe zit je erin?
Ja.
En wat betekent het voor jou? En,
dat is een mooie, ja.
En kijk, mijn ervaring brengt wel met zich mee dat ik, denk ik, ik weet die oplossing wel. Ik loop 30 jaar mee, dus ik heb het allemaal wel, denk ik, wel een keer gezien. Dus ik denk ook echt dat ik wel een bijdrage lever om hun problemen op te lossen.
Ja.
En dan is het wel mooi als je probeert dat de andere een beetje te laten vertellen.
Ja.
Want ik ben heel snel in de oplossingssfeer. Dus bij een calamiteit kan ik razendsnel optreden, zullen we zeggen.
Dat heb je geleerd.
Dan moet ook iedereen even naar me luisteren, zullen we zeggen.
Ja.
Maar als dat niet nodig is, is het heel mooi als de andere dat dan ook oploopt.
Wauw.
Als ik daaraan denk, dan zou ik het op die manier kunnen oplossen.
Fantastisch.
Ja,
ja, dat is mooi. Dus ik hoor jou zeggen, het gaat om die verbinding. Het gaat om transparantie. Het gaat om integriteit. Die verantwoordelijkheid over die financiën, omdat het staatsgeld is. Hè, ik hoor je eigenlijk ook het zeggen over verantwoordelijkheid. Als je kijkt naar hoe jij mensen hebt geselecteerd, hoe je mensen hebt aangenomen. Wat zijn je ondernemerslessen daar? Dat je zegt van toch zijn maar, iemand kan een prachtig cv hebben. Ja. Waar kijk jij naar?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag, want als je gewoon kijkt naar generaties. Ik kom natuurlijk uit de generatie die van de straat komt. Hè? Wij speelden vroeger op straat. We hadden geen telefoon, we hadden niks. En,
nee.
En toch hadden we het helemaal naar onze zin. Hè?
Heerlijk. Ja.
Maar als je nu kijkt dat mensen beter opgeleid zijn. Vaak langer doorstuderen, langer thuis wonen. Dus wij minder levenslessen oplopen. Dus ook minder op die straat lopen, echt. Hè?
Ja, je eigen boontjes doppen.
Ja, nou, dat soort dingen.
Even dus, niet om hulp kunnen roepen.
En wat je dus ziet, en dat is in alle geledingen, dat is zeg maar dat de weerbaarheid van mensen in mijn ogen minder is als voorheen.
Ja.
En dat geeft niks, want op het moment dat je het daarover kunt hebben, dan kun je daar ook met iemand over in gesprek komen.
Ja, dat is sterk.
En kunnen nadenken van hoe kun je nou voorkomen dat je eigen onzekerheid, dat je daar elke keer in die val loopt. Hè? Of dat je niet zo lang voelt, of dat je je bang voelt. Of,
ja.
Ik ken wel voorbeelden dat ze zeggen, ja, die deden zei van, jij bent de slechtste directeur van Nederland. En dan zit daar iemand zo mee en dan zegt, ja, je had er ook kunnen zeggen, joh, ik ben misschien de slechtste directeur, maar jij bent de lelijkste gedetineerde. Je kunt er ook een grapje van maken, ja. Want de humor ligt ook gewoon op die werkvloer. Ja. En als je het je allemaal gaat aantrekken.
Een beetje zelfspot.
Een beetje zelfspot is gewoon goed. Want ja. Je werkt daar wel een beetje met een hele mooie afspiegeling van die
maatschappij. Is dat wat je ook bij... Is dat eigenlijk... Dit hebben we niet voorbereid, maar... Ik zou bijna... Hoe kijk jij dan naar... Zeg maar, je hebt een militaire achtergrond. 7 jaar lang. En het leger is best een lange tijd. Hè? Ik bedoel, dit is niet een dienstplicht van nog geen jaar of wat dan ook. Is dit eigenlijk ook wat we... Als we het hebben over weerbaarheid...
Ja.
Dan ga ik misschien een hele onpopulistische opmerking maken. Maar moeten wij de dienstplicht niet een beetje weer terug invoeren? Of iets verzinnen waardoor wij met elkaar... Ja. Want individualisme is natuurlijk in onze samenleving gigantisch toegenomen.
Absoluut. Ja.
Vroeger deed je alles samen. Nu zit het heel erg op van ja, maar mijn carrière en dit wil ik en dit vind ik niet fijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, als je zou willen, heb je dus niemand nodig. Je kunt alles vanaf je iPad organiseren in je leven. Dus dan hoef je zelfs de bank niet meer vanaf te komen. Ja, ik vind, dan denk ik dat je dan toch een vorm van sociale dienstplicht zou moeten invoeren. Ik zou dat heel mooi vinden.
Ja.
Dat ze in een jaar tijd of iets minder, dan misschien 10 maanden, ik weet het niet. Maar dat je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een verpleegtehuis of een verzorgingstehuis. Of misschien ook wel gewoon in een baas.
Ja.
Maar dat je wel even oploopt van, oh ja, dit is dus ook die maatschappij.
Ja.
En daar kan ik mee te maken krijgen. En daar moet ik misschien ook wel een rol in spelen. Of ik ga dat met mijn eigen ouders meemaken. Of
ja.
Ik zou dat heel goed vinden.
Wat doet het met jou als mens? En wat zie je ook bij jouw collega's? Als je in de baas werkt, dan kan ik me voorstellen dat je best wel ook met een negatieve kant van de maatschappij bezig bent. Je ziet een open ellende. De gevolgen ervan in ieder geval. Maakt het je een dankbaarder mens? Ben je meer bewust van die vrijheid die we hebben? Doet het iets met dat spectrum van hoe je naar de wereld kijkt?
Ja, ik denk het wel. Want kijk, die verhalen die ik meemaak, die kun je ook natuurlijk overbrengen op een andere wijze naar je kinderen.
Ja.
Of zelfs met je vrouw of met je omgeving. He, van,
ja.
Wij doen het nog niet zo slecht. Hè?
Nee.
Je kunt het ook een beetje relativeren. En je kunt ook die ellende is daar tegenover zetten. Die ook gedetineerden wel meemaken.
Ja.
Mensen komen soms zo... Ja,
relativeren.
In de problemen. Dat je denkt, van hoe is dat mogelijk dat je zo in de problemen bent gekomen.
Ja.
Zo ongelooflijk groot. Ja.
Ja.
Wow. Nou ja, dus ik denk het wel. Ik denk dat je daar ook lessen uit meeneemt. En dat ook kunt gebruiken in je eigen omgeving. Daar ben ik echt wel van overtuigd.
Ja.
En het is zo dat personeel in de gevangenis... altijd bijzonder trots praten over hun werk. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Hè? Dat als daar bijvoorbeeld mensen bij ons in inrichting komen, worden ze altijd heel goed begeleid en enthousiaste verhalen. En, en ze hebben natuurlijk ook wel eens open dagen dat ze hun familie mee mogen nemen. Dan met volle trots laten ze dan ook zo'n vestiging zien.
Ja.
Dus dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien dat ze ook gewoon echt wel trots zijn op dat werk wat ze doen.
Ja.
Ja,
super mooi.
Ja.
Als je kijkt naar... wie zijn jouw gesprekspartners? Want je hebt in het wereldje waarin jij werkt te maken met allerlei partijen. Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, noem ze maar op. Kun je ons een plaatje geven met buiten die gevangenismuren om, met wie jij allemaal te maken hebt als vestigingsdirecteur?
Ja, nou, dat is inderdaad uiteraard de burgemeester van Utrecht en Nieuwegein.
Ja.
Daar heb ik allebei wel contact mee. Dus we hebben ook een soort veiligheidsoverleg. Hè, de regio Utrecht, waar ik dan ook wel bij zit. We hebben natuurlijk ook het veiligheidshuis, waar ik ook wel regelmatig aansluit. Maar ik heb natuurlijk ook veel contacten met lieden van de reclassering, of van Humanitas, of van het leger des Heils. Dus dat zijn ook wel partijen waar ik dan mee bezig kan zijn. Maar daarnaast is het ook zo dat vestigingsdirecteuren ook een landelijke portefeuilles hebben. En in mijn geval is dat een HR-portefeuille. Dus ik ga met 3 andere directeuren over de HR-portefeuille van het gevangeniswezen.
Wauw.
En dat geldt ook voor de capaciteit. Daar zit ik ook in met een andere collega. En ik doe ook nog wel wat werk bij het opleidingsinstituut, waar ik in een curatorium zit, waar we dan opleidingen kunnen beoordelen of andere onderwerpen erbij pakken. Dus dat vooral. Maar het kan ook zijn dat de minister langskomt.
Ja.
Die een bezoek brengt of Of dat ik in Den Haag gevraagd word om iets toe te lichten. Of ja, dat is allemaal mogelijk.
Ja.
Dus het is heel divers.
Het is eigenlijk een, ja, dat is wel mooi. Als je kijkt naar wat er nu in de wereld speelt. We hebben een conflict in Europa. We hebben in het Midden-Oosten, waar het op dit moment ontzettend onrustig is. We zien regelmatig terrorisme dreigingen. In Nederland vind ik het bijzonder rustig als het gaat. Wij ontspringen de dans heel vaak.
Ja.
Hoe gaat de DI om met die dreiging vanuit het buitenland?
Ja. Nou, kijk, wij zijn natuurlijk een gesloten instelling. Hè? Dus ja. wij organiseren dat dan in het gebouw zelf. En dan moet je toch denken aan aandachtsfunctionarissen. Bijvoorbeeld op het gebied van radicalisme of iets dergelijks. Die hebben wij gewoon in de inrichting opgeleid. En die kunnen dus signaleren van, hey, ik bemerk toch dat, of hey, ik kan toch signalen afgeven,
ja.
dat daar toch iets van radicalisering ontstaat, als voorbeeld. En dan, ja, dan kunnen wij daar ons ding mee doen.
Wauw.
Ja. En het is natuurlijk zo dat we hebben ook een bureau inlichtingen. Dus het is, wij monitoren heel veel.
Ja.
Met wie zijn de contacten? Hoe lopen de geldstromen? Ja. Wie komen er op bezoek? Wat wordt er geschreven? Wat wordt er op de telefoon gezegd? Dus ja, bij vermoedens zitten wij daar wel heel erg bovenop.
Ja.
Maar het klopt, daar buiten die muren zijn wij natuurlijk niet zo bezig met wat er in die brandhaarden gebeurt en wat voor effect dat dan kan hebben
ja.
bij ons binnen. Hè? Maar ja. ik realiseer me wel dat we daar wel scherper moeten zijn. Want ja. het kan wel zo ontvlammen.
Ja.
Ik zeg maar wat, als er Palestijnen en bijvoorbeeld Israëliërs op één afdeling zitten, nou, ja. dan kun je je wel bedenken.
Dat iets teweeg kan brengen.
Dat kan zomaar iets ja. teweeg brengen. Ja. Dat zie je in de buitenwereld ook. Dus.
Ja.
Dus als ik dat zou zien en ik zie, hé, dat is niet handig, dan zou ik al snel zeggen, joh, laten we eens even kijken of we daar ja. een ander plekje voor kunnen.
Die waakzaamheid is er gewoon continu.
Ja, dat
is echt je
veiligheid
baan,
is ja. één. En wat ik ook zeg ook, dat als dat klopt, die veiligheid in dat gebouw en rondom het gebouw en die buitenmuur, dan kun je binnenin heel veel betekenen.
Ja.
Is dat niet op orde, dan heb je eigenlijk niks.
Nee.
Dus veiligheid is altijd nummer één. Zowel voor de gedetineerden zelf, als voor ons, als personeel. En dan pas kun je kijken wat je dan kunt doen in die tent zelf.
Ja.
En niet eerder.
Nee.
Dus dat is wel de volgorde die ik wel hanteer. Daar ben ik wel heel scherp op. Ja.
Ik heb twee laatste vragen die ik al mijn gasten stel. En eentje wil ik mee beginnen. Als alle billboards in Nederland een dag van jou zouden zijn, wat zou je dan tegen het land willen zeggen?
Ja, dat klinkt een beetje commercieel op dit moment. Ik wil het toch even zeggen, want ja. anders had ik toch gevraagd of ik dat nog even had mogen zeggen.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook een enorm probleem met personeel
ja.
te werven.
Ja.
Niet alleen het werven, maar ook het behouden. Omdat de hele mbo-markt natuurlijk ontzettend open ligt en mensen heel veel kansen krijgen om hun baan te verbeteren of te kunnen kiezen. Ja. Wij leiden heel veel ROC-studenten op voor een bewarersfunctie. Die kunnen doorstromen naar PW. Dus daar doen we al heel veel ja. aan. Maar wij zouden heel graag ook zij-instromers,
ja.
de jongens die op de straat gewerkt hebben, horecapersoneel, noem maar op, ontzettend graag willen uitnodigen ja. om met ons gesprek aan te gaan of een baan bij ons.
Waar kunnen ze zich melden?
Nou, wij zijn natuurlijk gewoon heel makkelijk te vinden op de site.
Ja.
Het eerste e-mailadres dat je tegenkomt, laat daar je gegevens achter. Je gaat onmiddellijk met je contact opnemen.
Ja.
Maar het zou heel fijn zijn dat in de werkpopulatie die we nu hebben, dat daar wat ervaring binnenkomt van 30, 40-jarigen.
Ja.
Die bijvoorbeeld al een keer in de horeca gewerkt hebben. Die ook iets durven te zeggen, joh, je mag hier niet roken. Of op een terras, ik zeg maar wat. Hè. Maar die gewend zijn al om mensen aan te spreken.
Ja.
En, ja, en dat dan met elkaar in verband te brengen. Hè? Dus generaties bij elkaar brengen.
Ja.
En ook van elkaar te laten leren. Dat is wat we heel graag willen bereiken.
Wow.
Want we hebben een heel jong publiek werken bij ons.
Ja.
En dat zou wel
je komt in een super dynamisch team terecht.
Ja.
Er is een carrièrepad voor je weggelegd.
Ja. Ja.
Dat is een mooie. Dus de billboards gaan even reclame maken voor een mooie carrière binnen het gevangeniswezen.
Ja, ja, en dat geldt voor alle vestigingen in Nederland. Hè?
Ja.
Iedereen heeft echt veel personeel tekort.
Ja.
Ik denk dat het een hele goede werkgever is die je heel veel kansen kan bieden.
Ja.
Waar je ook kunt doorgroeien.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Dus ik denk dat het best een hele mooie baan kan zijn. Maar ja. Het is niet iets wat je natuurlijk onmiddellijk in je opkomt van... Oh, laat ik eens even...
Nee, daar hadden we het aan het begin van het gesprek
precies.
over. Je denkt niet als klein jongetje... Nee, nee. Ik wil directeur worden van een gevangenis.
Exact. Ja. Exact.
Het overkomt je en dan blijkt dat 30 jaar natuurlijk pleit ook wel voor een hele... Ja. Daar was je niet gebleven, Theo, als het kommer en kwel was.
Nee, dat denk ik ook. Nee.
Het is echt een mooie carrière.
Absoluut. En mijn baan is ook zo divers.
Ja.
Dat maakt hem heel mooi. Hè? Het is elke dag anders.
Ja.
En dan zit je met de burgemeester. Dan ben je weer met de gedetineerden bezig. Dan zit je met de politie om de tafel. Dan ben je misschien aan het acquireren voor je arbeid. Ja, het kan alle kanten.
Ja, het verveelt niet.
Nee, het is gewoon echt een dorp aan zich. Waar alles aanwezig is wat je in een klein dorp ook aantreft.
Ja.
Een arts, een verpleegkundige, tandarts, noem maar op. Winkel.
Ja, het is behoorlijk fors.
Ja.
Laatste vraag, Theo. Als je, ik weet niet of je van lezen houdt of je veel leest, of, maar is er een boek? Het mag ook een documentaire zijn, het mag een TED-talk zijn, maar het mag voor mij apart een film zijn. Maar wat is een bron van inspiratie in jouw leven waarvan je zegt van ja, dat is toch wel eentje die wil ik even noemen. Daar heb ik zelf veel aan gehad.
Dat is een hele goede vraag, want ik ben wel echt een filmliefhebber.
Ja?
En het liever ook een beetje de betere film, dat vind ik wel erg mooi. Dus ik kijk heel films, vaak films op België. Want daar komen altijd wel goede films
op. Ja, absoluut.
Ja, er zijn zoveel films die mij wel geïnspireerd hebben. Dus ik ben even aan het nadenken. Wat ik echt een hele mooie film vond. Of een hele belangrijke film voor mij.
Ja, of een uitspraak van een beroemd iemand waarvan je zegt van... Hey, dat heeft mij toch altijd... die komt ook af en toe langs. Ik heb zelf bijvoorbeeld Winston Churchill als... staatsman die in een hele moeilijke tijd natuurlijk Engeland heeft geleid. Het zijn ook van die quotes, weet je, die dan naar binnen komen.
Ja, ik kan het toch niet 1, 2, 3, zo 1 bedenken.
Die houden we er goed.
Die houden je er goed van.
Die houden we er goed. Alright, nou, ik wil jou ontzettend hartelijk bedanken voor dit waardevolle en interessante gesprek. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ga er vanuit de luisteraar ook en fijn dat je even een kijkje in de keuken wil geven van een onderdeel van onze samenleving die wat ontzettend kostbaar is dat we dat hebben. Hè? Dat is eigenlijk een andere manier om er naar te kijken. Het is niet een motje, maar het is een onderdeel van ons rechtssysteem waar we allemaal belang bij hebben dat het goed geregeld is. Wat ga je doen als je straks met pensioen gaat, Theo?
Ja, dat duurt niet zo lang meer.
Nee? Nee?
Nee, ik stop volgend jaar.
Ja.
Ja, dan ben
2024 is het jaar dat... Ja. Je afzwaait?
Dan ga ik afzwaaien.
Wauw.
Ja, dan ik denk wel dat ik enigszins wat ga doen in een RVT of een raad van commissarissen. Maar beperkt, heb ik al met mezelf afgesproken.
Ja.
Ik ben een enorme muziekliefhebber. Dus ik werk al in een platenzaak vrijwillig.
Serieus, wat leuk.
En dat is een stichting. Dus...
Maar daar hebben we dan toch een antwoord op wat jou inspireert?
Nou, dat.
Ja.
Ja, ik vind het heel leuk, want dan worden platen verkocht en de winst die daar gemaakt wordt. En ik help ze dan mee met verzamelingen bij elkaar te krijgen. En dat geld wordt besteed aan het ziekenhuis in Uden. En Uden gebruikt dat geld om experimenten te doen op de IC.
Wow.
Dus muziek op IC's. En dat schijnt dus enorm te schelen in medicijnen, in pijn. En,
unbelievable.
Ja,
de therapie van muziek.
De therapie van muziek op een IC, ja.
En, wat gaaf verhaal.
En het leuke is, mijn dochter werkt daar ook.
Dus, nou.
Dus dan komt alles bij elkaar. Ik vind, ik ben een vinylliefhebber. Ik vind muziek leuk. Ik ga vaak naar concerten.
Heerlijk. Wat is een van je favoriete... heb je het over stijlen? Heb je het over... Nou, luister je graag? Het zal heel divers zijn als ik jou zo inschat. Maar...
Het is heel divers, maar ik zeg altijd... alles waar een gitaartje bij zit, vind ik leuk.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Frank Zappa is iets wat door heel mijn muziek... liefhebberij altijd een rol heeft gespeeld.
Gaaf.
Progressieve muziek. Eén band uit Zweden, de Flower Kings. Zeg je helemaal niks waarschijnlijk.
Maar. Nee.
Maar dat vind ik dus een ontzettend leuke band.
Heerlijk.
Waar ik heel vaak naartoe ga ook. En ook alle platen van.
Dus jij gaat niet stilzitten, hoor ik.
Nee, zeker niet. En ik ben ook lid geworden van Kiwanis sinds kort. Dus daar ga ik ook een rol spelen.
Service Club?
Ja.
Leuk.
Ja. Dus en dat, de rest gaat nog wel komen.
Lijkt me ook goed, toch? Om na je pensioen vooral actief te blijven.
Zeker. Ja. ga ik het zeker
gaaf. Nou, ik wens je nu al heel veel plezier en namens het hele team van Storyband hartelijk bedankt voor je komst.
Heel graag gedaan.
Nou, Roeland, dat was het interview met Theo.
Ja.
Wat vond je ervan?
Ja, bijzonder zeg.
Dit heel is toch een pareltje?
Ja, gewoon dingen die, ja, die je wil weten.
Ja.
Het maakt je heel nieuwsgierig om te weten hoe gaat dat dan. En ik vind het heel knap dat mensen zo dat werk kunnen doen. En wat ik eigenlijk hoor zelf is dat ze helemaal geen oordeel meer hebben.
Nee.
En dat vind ik heel knap.
Ja.
Want dat lijkt me best wel moeilijk.
Ja, zij zijn niet degene die de straf geven.
Nou, precies. Ja.
Zij moeten heel zorgvuldig een taak uitoefenen en dat doen ze.
Ja.
Totaal andere benadering.
Ja, en dan heb je een andere benadering, een andere mindset. Geef het een naam, waardoor je er heel anders naar kijkt.
Echt, hè?
Ja.
Ja, wat ik heel interessant vind is dat Theo dat verhaal vertelt van het beleg.
Ja,
rond de jaarwisseling 1999-2000. En dat hij in zijn autootje aankomt. En dat ze echt niet geloven dat hij de directeur is van de gevangenis.
De Fiat 500.
Prachtig verhaal, hè?
Ja, geweldig.
Maar ook wat ik ook heel mooi vind is het sociale component wat jij benoemt in de zorg die zij verlenen. Het zit heel dicht tegen toch een zorgverlenend beroep. Het is een dienend beroep. En daar hebben we het dan ook over in zijn korps marinierstijd 7 jaar lang. En dat buddy systeem wat hem daar eigenlijk in aanspreekt. En dat je ziet dat hij daarna toch voor een beroep kiest waar eigenlijk ook dat zorgdragen voor elkaar in het team en voor de klant zou je kunnen zeggen, de gedetineerde. Ja, diep respect voor de honderden, duizenden mensen die daar elke dag mee te maken hebben.
Ja, en hoe hij dan leiding geeft, hoe hij daarnaar kijkt, is dat het open is en eerlijk is. Dat de enige manier is waarop het werkt.
Ja.
Dat lijkt me best moeilijk in die situatie. Maar dat je dat dan voor elkaar krijgt, vind ik heel knap.
Ja. Ja, en leiding geven onder bijzondere omstandigheden en rekening houden met zoveel stakeholders. Dat heb ik me ook nooit. Ik dacht, een gevangenis is een soort gesloten bolwerk. Maar er zijn dus heel veel partners waar je mee te maken hebt om te zorgen dat een gedetineerde veilig en zo goed mogelijk kan landen in de maatschappij. Want ja, dat is wat er nodig is om zo humaan mogelijk te blijven in ons land.
Ja, en als dat dan niet lukt, dan begin je eigenlijk weer van voor af aan. Dat is zonde.
Ja, bijzonder ja.
Ja.
Ik ben er nog een beetje stil van. Ik vond het heel leerzaam. En we hebben ook veel meer dan ik van tevoren had bedacht. Het gehad over leiderschap, over stakeholder management, over communicatie, over de kernwaarden die ten grondslag liggen van het werk in zo'n instelling. Of inrichting moet ik zeggen. Dus ja, bijzonder interessant.
Ja.
Dit was er eentje voor in de boeken.
Nou,
ik denk dat dit een heel goed beluisterde podcastaflevering gaat worden. Want dit is wel echt waanzinnig interessant. Dit is er eentje die je doorstuurt.
Nou, precies.
Gaaf.
Ja.
Misschien even ter afsluiting. Mocht je nou denken, wat is Storybrand precies? En wil je daar meer over weten? Ga dan naar de 5minutenmarketingmakeover.nl. 5minutenmarketingmakeover.nl. Je kunt je daar gratis aanmelden voor een drietal video's. En in die video's leggen we uit wat er komt kijken bij een heldere boodschap. En een andere die je zou kunnen doen is via managementboek.nl het boek Storybrand aanschaffen. En lezen over hoe verhalen impact maken en hoe je die lessen kunt gebruiken om andere mensen te beïnvloeden. Want wij werken niet alleen voor bedrijven, we werken ook voor de overheid. We werken ook voor zorginstellingen. We werken voor instanties waar professionals elke dag bezig zijn om anderen te beïnvloeden en van hun ideeën te overtuigen. Want daar kun je het Storybrand Framework uitstekend voor gebruiken. We willen je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En Roeland, tot volgende week.
Ja, tot volgende week.